toch een beetje, mijn vrouw is al 26 jaar stewardess, dus die beleeft het heel intens deze dagen. En dat is gewoon heftig. Ik heb het zelf ook 5 jaar gedaan en natuurlijk heel veel vrienden, kennissen, die werken bij de KLM. En, dus het komt heel dichtbij. Het is heel, heel vreemd. En, maar ja, weet je, toch, aan de andere kant, weet je, we gaan toch met elkaar op vakantie. Weet je, we laten, het leven gaat wel door. Dat klinkt alweer heel raar aan de andere kant, maar God geeft, weet je, de wereld zoals die is, zo is die nu op dit moment. God is, dat vind ik wel een heerlijke gedachte, God is in alles in controle. Dat geeft mij enorm veel bemoediging, ondanks het feit dat wij als mensen er een enorme puinhoop van maken. En God heeft een plan met deze wereld. En daar houd ik me aan vast. En dan is het ook goed te beseffen dat God ook momenten geeft dat je mag ontspannen. En dat je rust mag nemen. En dat is deze tijd voor. Nou, mijn thema vanochtend gaat over verdwaald. En dat gaat uiteindelijk omdat de vakantie staat voor de deur. Als ik terugdenk aan mijn vakanties van vroeger. Dan ging ik vanaf, zolang als ik me kan herinneren, van kleins af aan. Ik heb hem hier bij me, dat was ik, op het strand vroeger. Dat is schattig, hè? Op het strand van België was dit. Elk jaar gingen we daar naartoe. En hier was ik 2,5 jaar oud. En het was heerlijk. En al die herinneringen staan nog echt in mijn geheugen gegrift als fantastische vakanties. Het hete zand, die golven echt die tot hier kwamen. Die kwamen in werkelijkheid natuurlijk tot hier. Maar ja, als je zo groot bent, dan komen ze ook echt tot hier. Dus dat was immens. En dan had je daar aan de strand van België in De Haan, heb je die eindeloze witte huisjes daar aan het strand, met allemaal witte strandschermen en allemaal gekleurde parasols. Dan gingen we skelter huren op de boulevard. Wie is er wel eens in De Haan geweest toevallig? Of in België op het strand, ja? Nou, dan heb je dus allemaal van die skelters die je kan huren. Nou, van groot tot klein, nou, dat was fantastisch om te doen. En een van de activiteiten die we ook deden daar was, op het strand had je dan allemaal van die, bij al die parasols zaten allemaal kinderen, die maakten dan zo'n heuveltje van zand en daar staken ze papier-maché bloemen staken ze erin. Dus die werden thuis dan allemaal gemaakt door ouders en door in dit geval mijn zussen. En ik mocht ze dan verkopen. En de valuta op het strand waren schelpen. Weet je, dan kwamen ze langs en dan zag je een hele mooie bloem. En dan kwamen die kinderen langs, zat je daar achter zo vol spanning. En dan vroegen ze van, in het Frans, sta je natuurlijk niks van, heel af en toe in het Nederlands, soms in het Duits, nou ja, als klein jochie snap je er niks van. Het enige wat je kon zeggen is van die, zoveel. Dat betekent 5 handjes schelpen. Nou, dan ging er uit die emmer, werd het dan schelpen geschept en dan werd het natuurlijk zo klein mogelijk. En was het, nee, meer in zo'n grote hand. Dat moesten grote handen schelpen, moesten dat zijn. Dus, het werd al heel duidelijk wie daar de handelsgeest bezat, ja of nee. En wie uiteindelijk dus de meeste schelpen had, was het rijkste kind op het strand. Dus wat deed je als kleuter? Wat deed je? Je ging schelpen rapen. Urenlang schelpen rapen. Want als je daarmee bezig was, weet je, dan was je belangrijk en dan was je, dan had je heel veel geld. Schelpen, tussen aanhalingstekens. Maar het gekke in De Haan was, in België, aan het strand in België, is dat schelpen daar op de een of andere manier een beetje een schaars goed zijn. Maar de mooiste schelpen, die lagen aan de zee. Die waren aan de rand van de zee, daar waar net de vloed was geweest, daar lagen de mooie schelpen. En hoe groter de schelpen, hoe mooier het was. Nou, en op de waarschuwing van je moeder om vooral niet te ver af te dwalen, zei je dan voor altijd, tuurlijk mam, ik blijf in de buurt. Maar ja, als je dan daarna een klein kind in die dingen en je loopt daar die schelpen zo te zoeken, voordat je het weet ben je zo 100 meter naar links of naar rechts afgedwaald. En dan draaide je om naar dat strand toe en dan sloeg de paniek om je hart. Want dan zag je dit. Dan denk je, oh, dat is echt waar, dat herinner ik me nog zo goed. Waar is die nu? Waar is dat witte strandscherm van mij? Waar is die blauw-witte parasol? Nou, je ziet het achter je. Nou, zoek het maar uit. Dat is wel het verhaal. Dus dan echt zo, je wist het, hè? Je was verdwaald. Je was verdwaald. En dat gevoel van verloren zijn, ik kan het nog zo goed als de dag van gisteren herinneren, dat ik over dat strand dwaalde als klein jochie en dat ik niet wist waar mijn ouders waren. Ik weet uiteindelijk niet meer hoe het goed is gekomen, dat kan me dan niet herinneren, maar ik kan me dat gevoel nog goed naar voren halen. En het is niet alleen verschrikkelijk voor als kind, maar ook als ouder. Ook als ouder om het gevoel te hebben, waar is mijn kind? Die paniek die om je hart slaat. Hè? En het zoekraken van je kind, dat is volgens mij het ergste wat er is. De paniek, het verwijten over en weer. Ja, maar jij zou toch op hem letten? Ja, weet ik veel waar die is. Ik was even naar het toilet of ik was even dit. En het is iets liever waar we uiteindelijk liever niet aan denken. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden. Ook op het strand. Dus dat je uiteindelijk vooraf afspreekt. Nou, stel nou dat we elkaar kwijtraken. Waar vind ik je dan? Waar kan ik je weer vinden? Ja, en voor degene die zomers hun vakantie op de een of andere manier aan de kust doorbrengen, dan weet je dat het heel goed is om af te spreken als je elkaar kwijt bent. Want op een druk strand, nou ja, weet je, daar, als je daar kijkt, dan denk je, waarom gaat hier nou donker? Zo? Nou, er zit een of andere. Dan is het gewoon goed om daar goed op voorbereid te zijn. En het kwijtraken van het kind, ja, dat gebeurt nou eenmaal op een strand. En ook de strandwachten weten dat. Die zijn daar dagelijks mee bezig en die hebben hun handen vol om zoekgeraakte kinderen weer te herenigen met hun bezorgde ouders. En dat was aanleiding voor een lokale strandwacht om op zijn weblog een oproep te doen om tips te geven. Hoe kan je nou voorkomen dat je kind zoekraakt? Nou, een paar voorbeelden uit de tips die er op de weblog geschreven zijn. Iemand schrijft: aan de binnenkant van de zwemkleding een etiket naaien of plakken met de naam van het kind erop en een mobiele nummer van je ouders. Nou. Of een gasgevulde ballon van bijvoorbeeld Mickey Mouse aan het touwtje doen van hier zo aan het bandje van het zwemding, zo dat hij daar zo rondloopt met daar. En dan kun je hem altijd vinden. Dan is het omgekeerd. Je kent die wel, hè, die gasballon. Zo. Of iemand zegt een identificatieplaatje of medaillon, zo'n speciale ketting. Die kun je bij internet kun je bestellen of bij een schoenmaker met zo'n plaatje erop. Nou, er staat iemand die dacht, als je een heel jong kind hebt, dan graaf je gewoon een hele grote diepe gracht om je handdoekje heen. Vult het ding met water, weet je zeker dat hij niet weg kan. De meest opvallende tip was, verf de haren van je kind in een opvallende kleur, zoals paars. Ik zou dus in deze afgelopen dagen gezegd hebben, tijdens de wereldkampioenschap in ieder geval geen oranje, weet je wel, dan valt hij ook weer niet op. En de meest radicale tip was je kinderen gewoon niet meenemen. Ja, dan ben je ook van het gedonder af. Maar in België hebben ze daar, dat is wel aardig, in België hebben ze een aantal jaren geleden de zogenaamde verdwaalpaal. Verdwaalpaal geïntroduceerd, doet hij nou niet? Nou, wil hij niet, even kijken. Kun jij hem doortikken? Zit hij vast? Dat is jammer, want het is een leuke verdwaalpaal. Kun je opnieuw opstarten? Hij zit vast, hè? Ja. Huh? De paal is verdwaald, ja. Dat is toch wel even cruciaal dat jullie die zien, namelijk. Nee, om. Nou, anders, weet je, dan laat het even, maar ik wou ook, er komt namelijk ook namelijk een heel stuk tekst nu. Het is wel handig als jullie mee kunnen lezen, maar. Gaat het lukken achterin of, ja? Even time-out? Ja, oké. Kan ik er weer doorheen, zelf? Ja, ik kan er weer doorheen, oké. Kijk, dit zijn die verdwaalpalen. Zie, dus dan kun je daar zien, dus daar in de... dat als je daar zit bij het huisje, zeg je, nou spreek je af, ik zit bij het huisje. En zo weten kinderen dus heel makkelijk van, als ik nou in de buurt langs het strand loop, dan hoef je alleen maar te zoeken naar de meeuw of naar de vis of naar de boot of naar het huis. En in de Bijbel staat ook een verhaal van ouders die hun kind kwijt zijn. En dat staat in Lucas 2. En die gaan we lezen met elkaar. En deze is uit de herziene Statenvertaling. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alleen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is grappig, hè? Over het hele publieke leven van Jezus is niks bekend, alleen dit. Alleen dit moment dat hij van zijn ouders zoek is geraakt of dat zijn ouders hem niet kunnen vinden, dat staat erin. Ze hadden blijkbaar dus geen verdwaalpaal afgesproken, hè? Van bij de meeuw dan zie ik je. Dat hadden ze dus niet gedaan. En zijn ouders dachten dus dat hij bij het reisgezelschap was, hè? Dat hij in een grote reisgezelschap ging naar Jeruzalem en daarna terug, dan ging die hele karavaan weer terug en ze dachten, nou, hij zit gewoon bij die karavaan en reisde gewoon een hele dag verder. En op een gegeven moment krabben ze achter de oren en zeggen ze, Maria, is Jezus soms bij jou? Ja, ho. Jij bent de vader, ik niet. Weet je wel, zo. Ja, zo'n gesprek gaat er dan plaatsvinden en dan je kunt je er iets bij voorstellen. Van, oh, nou misschien is hij bij tante X of misschien is hij bij onze vrienden daar. En ze kunnen hem niet vinden en besluiten van, ja, als hij hier niet is, dan moeten we hem hebben achtergelaten. Dan is hij nog in Jeruzalem. Dus ze gaan terug. En na 3 dagen, dan vinden ze hem uiteindelijk in die tempel, te midden van de leraars, en daar is hij in gesprek mee. Ik bedoel, na 3 dagen. 3 dagen. Weet je, dan is hij vandaag zoek, morgenavond kom je erachter, mijn kind is weg. En dan ergens zo naar donderdagmiddag, dan denk je, hè, ik heb hem. Ik bedoel, als ik naar mijn kinderen kijk toen ze jong waren, denk ik, in die situatie, 12, dan in paniek, denk ik. Waar is die? En he, dat maakt ons duidelijk dat ze uiteindelijk na 3 dagen, dat ze uiteindelijk geen idee hadden waar die uithing. He, en dat de tempel nou eenmaal niet de eerste plek is waar ze direct zouden gaan zoeken. He, ze hebben waarschijnlijk net als iedereen die in paniek was in de straten vastgeklampt en gezegd, heb je Jezus gezien? Heb je mijn kind gezien? Waar hangt die uit? En ze zouden uiteindelijk waarschijnlijk een aantal scenario's de revue hebben laten passeren, he, om te denken, waar zou een 12-jarige nou naartoe gaan? He, en ze concludeerden dat hij niet was waar zij dachten dat hij zou kunnen zijn en waar zij zochten. Want ze kwamen iedere keer op de verkeerde plek uit. En laten we nou eerlijk zijn, als jouw 12-jarige zou verdwijnen, he, als die verdwenen was, ga je dan als allereerste zoeken hier in de Baptistengemeente, Diel? Zeggen we, oh, nee, daar zit hij. Nee, dan ga je zoeken bij een vriendje, dan ga je zoeken bij de voetbal, je gaat een keer zoeken in de disco, je gaat zoeken in de stad. Je gaat zoeken misschien langs de Waal of langs de Maas, weet ik veel. Je gaat daar kijken. En ga nou eens ook met me mee naar Genesis. Dat heb ik uit de NBV gedaan. Toen de mens en zijn vrouw, God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? Ook uiteindelijk een verhaal, een geschiedenis van God die zijn kind kwijt is. Want wat je moet weten is dat God de mens gemaakt heeft naar zijn beeld om samen met hem, samen met de mens een relatie te hebben. Om de vreugde van het samen zijn te ervaren. Om de vreugde te ervaren dat zo'n warme dag als vandaag en dan dat er dan zo'n avondkoelte is en dat je samen even door de tuin wandelt. Zo had God dat voor ogen. Maar op die bewuste avond is God de mens kwijt. Op die avond, dat de avondwind, heerlijk waait als een verkoelend briesje, is God de mens kwijt. De mens is afgedwaald, de mens is ongehoorzaam geweest en heeft de relatie tussen hem en God drastisch veranderd. En God had namelijk gezegd, weet je mag overal komen, weet je, blijf in de buurt van mijn strandscherm, wat daarmee bedoelt, je mag van alle bomen eten, maar er is één boom op deze hele aarde, daar mag je niet van eten. Maar de mens die luistert niet en God en luisterde niet naar God en de mens wilde zijn eigen weg gaan. En dan vraagt God, waar ben je? Waar ben je, vraagt God de Vader. En wist, even open vraag, wist God nou niet waar die was, waar de mens was? Tuurlijk wist hij dat wel. Tuurlijk wist hij dat wel. Maar waarom stelt God dan als allereerste een vraag? Waarom zei hij niet simpelweg van, joh, ik zie je huis wel daar tussen de bomen zitten. Kom maar tevoorschijn. Kijk eens even naar een hoofdstuk verder. Dat is het verhaal tussen Kaïn en Abel. Kaïn heeft net Abel doodgeslagen en dan vraagt God hem tot verantwoording. Of roept hem tot verantwoording. En dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? En verderop, toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Wat heb je gedaan? Waarom stelt God ons dan vragen als hij ons kwijt is? Wat is het nut daarvan? Wat is het nut dat God ons vragen stelt terwijl hij het antwoord al lang weet? Hij weet al lang dat we in zonde leven. Hij weet al lang van Kaïn dat hij Abel heeft doodgeslagen. Dat weet hij al lang. Het antwoord is simpel. Om onszelf te doen laten inzien waar we mee bezig zijn. Zodat we zelf inzien waar we mee bezig zijn. Zodat we beseffen en uitspreken naar God dat de relatie kapot is en dat het vertrouwen geschaad is. Dat is de reden waarom God een vraag stelt. Weet je, God stelt ons vragen omdat hij alleen weet dat de relatie compleet anders is geworden. Hij weet dat de relatie anders is geworden. Maar wij zijn achterdochtig geworden. We hebben geen inzicht meer in wat uiteindelijk de echte bedoeling van God is. En we hebben de neiging uiteindelijk om God niet te geloven. En dat is in deze dagen helemaal zo. Natuurlijk, als het kwaad toeslaat in deze wereld, dan gaat de eerste vingers gaan naar God. Waar is God dan? Had hij dat vliegtuig niet kunnen tegenhouden? Weet je, zo zitten we in de wedstrijd. We zien dan niet dat God een geweldig plan met je leven heeft. Dat hij zich liefdevol naar je uitstrekt. We zien het niet. We zijn achterdochtig. En we geloven God niet als hij ons vertelt dat we hopeloos verstrikt zitten, hè, in zonde. En we geloven niet dat als hij ons vertelt dat hij ons dan toch vergeeft, dat hij ons een ere wil herstellen. We geloven het niet. Weet je, we zijn uiteindelijk doof geworden door zelfmisleiding. We zijn doof. Want we zien zowel het slechte nieuws niet, dat God ons te vertellen heeft van, hé, je bent van mij afgescheiden. Maar tevens zien we het goede nieuws niet. We kunnen het niet meer horen. Als mens hebben we muren om ons heen opgetrokken. C.S. Lewis zei het zo. Zonde en dwaling, de eigenschap delen dat hoe dieper je in hen weggezonken bent, hoe minder je hun bestaan vermoedt. Weet je, dus hoe dieper je wegzinkt in zonde en in de dwaling die daarbij hoort, hoe minder je beseft dat het nog op jouw leven van toepassing is. En dat het uiteindelijk bestaat. En dan is het frappant dat als God die vragen stelt in Genesis, dat het eerste wat opgetekend staat, dat als Jezus als 12-jarige jongen in die tempel komt, het eerste wat opgetekend staat is een vraag. Waarom hebben jullie naar mij gezocht? Dat is het eerste wat hij vraagt. Waar was je? Waarom heb je naar mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn verrader? Vraagteken. En wat deed hij daar? Hij stelde de leraren vragen. Net als zijn vader stelt Jezus vragen. En vragen die dagen ons uit om zelf actief op zoek te gaan naar het antwoord. Weet je, als God jou een vraag stelt, dan ga je actief op zoek naar het antwoord. Als we zelf ontdekken dat we iets verkeerd doen, weet je, dan kunnen we onszelf makkelijker corrigeren dan wanneer iemand anders ons op fouten voor de voeten werpt en zegt, hé, dat doe je niet goed. Dan zeg je, maar als iemand jou de vraag stelt, hé, wat gebeurt er in je leven? Dan ga je nadenken. Zodat we uiteindelijk zelf onze weg naar God de Vader kunnen terugvinden. En God weet heus wel dat we hem kwijt zijn. God weet dat wel, maar het probleem is dat we het zelf niet doorhebben en we moeten zelf nog tot dat inzicht komen. Want het is nou eenmaal zo, als we zelf die waarheid op het spoor komen, dan is dat veel makkelijker en komt dat veel beter binnen en gaan we er ook op een andere manier mee aan de slag, dan dat hier een voorganger staat en die zegt keurig in 3 punten, dit is het probleem. Dan zeg je, oké, bedankt voor de informatie. En je leeft je leven weer verder. En in navolging van zijn vader stelt ook Jezus daarom heel veel vragen. Simpelweg met het doel om te wijzen naar de weg, naar de vader, naar huis. En Jezus laat zien dat waar we voorbij gaan, weet je, dat we voorbij die informatie moeten streven naar uiteindelijk een levensveranderend inzicht. En een ander inzicht in de relatie die we hebben met God de Vader. Dwight Moody, dat is de oprichter van een grote Bijbeluniversiteit in Amerika, die schreef het zo. God wil niet dat de Bijbel onze kennis vergroot, maar dat de Bijbel onze levens verandert. Dat is de essentie. Weet je, het gaat er niet om dat we allemaal meer kennis opdoen. Weet je, natuurlijk is het belangrijk kennis en die informatie tot ons te nemen. Maar God wil dat de Bijbel onze levens verandert. Dat is het doel van de Bijbel. Want veranderen de levens vanuit het diepe inzicht en het besef dat je God kwijt bent. Gods stem horen die vandaag vraagt, waar ben je? En wat de Bijbel kan leren, is waar je moet zijn om die Bijbel of om de relatie met God te herstellen. Maar in dit geval, in het verhaal van Jozef en Maria die hun zoon Jezus kwijt zijn. Zijn moeder Maria begreep het toen nog niet. Vandaar dat ze zegt, waarom heb je ons verlaten? We hebben overal naar je gezocht. En Jezus antwoordt simpelweg met een vraag. Hij antwoordt met een vraag en zegt, waarom zoek je me überhaupt? Hij zegt dus eigenlijk, je had me helemaal niet moeten zoeken. Je had moeten weten waar ik was. Als je wist wie ik was, zou je weten waar ik zou zijn. Dat is het hele verhaal. En Gods vragen zijn dus bedoeld om ons te leiden naar huis, naar een herstelde relatie met hem en naar elkaar. Want dat is uiteindelijk wat er kapot is gegaan, de relatie tussen God en tussen hem. Tussen God en tussen ons. En de relatie die we daardoor ook onderling met elkaar hebben. Want de eerste vraag die God stelt is, waar ben je? En de volgende vraag die in de Bijbel staat is, waar is je broeder? En dat relateert weer heel mooi aan de twee geboden die we krijgen. Heb God lief en heb elkaar lief. Daar komen die vragen vandaan. Waar ben je en waar is je broeder? Heb mij lief en heb je broeder lief. Heb je naaste lief. En het is goed voor ogen te houden dat Jezus' vragen steeds voorkomen uit zijn liefde voor ons. Weet je, en dat hij die vraag gebruikt om ons de ogen te openen. Voor het feit dat wij zonder zijn genade het niet zouden redden. En dat leert hij ons uiteindelijk al op 12-jarige leeftijd. Dat vind ik zo bijzonder, dat door zijn geschiedenis, doordat het opgetekend staat, dat je ziet dat vanuit eigen inzicht we niet in staat zijn om de relatie met God te verbeteren. Maar alleen als hij ingrijpt. En waar ben je, zegt hij tegen hen die hem niet kennen, die geen idee hebben dat ze zijn afgedwaald. Dat zegt hij tegen de wereld in deze situatie. Mensen die hem ook op dit moment gewoon letterlijk vervloeken van, nou God, waar bent u dan in deze situatie? Uiteindelijk stelt God die vraag keihard terug, waar ben jij? Maar hij spreekt ook tegen ons die hem kennen. Die weten, we zijn afgedwaald. We zijn eigenlijk een beetje afgedwaald van God. En we zijn afgedwaald van die weg, die smalle weg die naar het leven leidt. En dan moet je maar voor jezelf eens nagaan. Telkens als je wordt geconfronteerd met de vraag, oh, ik zou eigenlijk de Bijbel meer moeten lezen. Ik zou eigenlijk wat vaker naar de zondagochtend moeten komen. Ik zou eigenlijk naar de Bijbelstudie moeten gaan door de week. Ik zou eigenlijk 's ochtends de Bijbel moeten pakken en moeten lezen. Weet je wat het is? Dat is God die op dat moment zegt, waar ben je? Waar ben je? En dan denk ik, ik draai het eens om. Stel nou dat God op een gegeven moment had gezegd van, ik schrijf in de Bijbel op, ik laat in de Bijbel optekenen. Eigenlijk had ik Jezus naar de wereld moeten sturen. Eigenlijk had ik Jezus naar de wereld moeten sturen. Weet je wat er dan was gebeurd? Dan hadden we uitgeroepen naar God. God, waar bent u? En hadden we hem niet gevonden. Omdat hij er simpelweg niet was geweest. Dan was hij er niet geweest. Oh, wat een ellende was dat. Maar als we nu uitschreven, God, waar bent u? Dan laat hij zich vinden. Hij laat zich vinden. Gelukkig heeft God dat niet gezegd. Eigenlijk had ik Jezus naar de wereld moeten sturen. Om te zoeken en te redden wat verloren was. Hij heeft het gedaan. En dat is precies waarom deze geschiedenis staat opgetekend. Jezus is de mens, geworden God. Is God die mens is geworden. En hij is op een missie. Hij wil zijn afgedwaalde kinderen weer terugbrengen bij de Vader. En hij is wanhopig op zoek naar jou. En God laat zich vinden. God laat zich absoluut vinden. En hij heeft inderdaad, zoals we net al concludeerden, deze verdwaalpaal neergezet. Hij laat zich vinden. Te midden in jouw woestijn zegt hij van, hey, als je me kwijt bent en je zoekt me, ga naar het kruis. Kniel neer voor het kruis. De enige weg naar huis is af te spreken bij het kruis. De enige weg van herstel is langs dit kruis. Want Jezus als mensenzoon is namelijk niet gekomen om onze problemen op te lossen in deze wereld. Dat staat er niet in de Bijbel. Jezus is niet gekomen om onze problemen op te lossen. Hij is in eerste instantie gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Dat is waar hij naar op zoek komt. En dat hij dan in de loop daarna nog eens een keer wat problemen voor je oplost, of door je problemen heen loost, in alle vertrouwen. Dat is punt 2. Maar hij is niet gekomen om onze problemen op te lossen. En als je dan daar bij het kruis bent, dan hoef je niet langer aan hem te vragen, hè, of hoeft hij niet langer aan jou te vragen, waar ben je? Want het moment dat je daar knielt, zal hij zeggen, ah, daar ben je. Daar ben je. Ik ben zo lang naar je op zoek geweest. En nogmaals, dat geldt dus ook als je afdwaalt. Want we kennen allemaal dat we afdwalen in het leven. Allemaal, stuk voor stuk. Of je hem nou al kent of niet, of je die relatie al hebt of niet. Ik stel voor dat we een lied met elkaar gaan zingen, dat we dat staande met elkaar gaan zingen. En dat is het lied Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer, bij u wil zijn elk moment. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden. Licht van de wereld.
Yeah.
Ja, Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u naar deze wereld bent gekomen om de weg vrij te maken tot de Vader. Dank u wel dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u uw bloed hebt uitgestort over deze wereld. En dat we reiniging mogen ontvangen voor de zonde. Dat uw lichaam verbroken is tot genezing van ons eigen lichaam. Heer, en als we kijken naar deze wereld, de gebroken wereld, Heer, dan verlangen we zo naar uw komst. Dan verlangen we er zo naar dat u gaat komen, Heer. Heer, want deze wereld is verdwaald. Deze wereld is zo ver afgedwaald dat ze zelfs u niet meer zien. Heer, stel de vragen aan deze wereld. Heer, laat het geweten weer opspelen. Laat het geweten deze wereld weer zo opspelen, Heer, dat we onszelf afvragen, dat we weer luisteren naar uw stem en dat we uw stem weer horen met de vraag, waar ben je? En dat we tegen u zeggen, Heer, hier zijn we. Met al onze zonden en dat we dat bij het kruis kunnen neerleggen. O Heer, wat bid ik dat over deze wereld? Wat bid ik dat over Tiel? Wat bid ik dat over ons eigen leven? Wilt u dat doen, Heer? Wilt u komen met, met de vragen voor ons? Heer, en dat wij aan u mogen antwoorden. Heer, hier zijn we. Heer, geef dat zo. Heer, geef ons ook een periode van rust deze vakantie voor degene die het betreft. Dat we mogen uitrusten. Dat we weer onze batterij weer mogen opladen. Heer, en we mogen ook weten dat u nooit op vakantie gaat. Dat u ook meegaat met ons op vakantie. Dat u ook daar mogen ontmoeten. En wilt u dat allemaal zo geven dat het een heerlijke en fijne tijd mag zijn. In alles, in deze gebroken wereld. We dragen het allemaal zo aan u op. En dat alles uit genade en in de naam van Jezus. Amen.